Schriftlezing vanavond is opnieuw in korte tijd uit het boek Jesaja, dit keer hoofdstuk 46. Jesaja 46 is de schriftlezing.
Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn zij neergebogen. Ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt, van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal ik uw lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid en die maakte tot een god. Zij knielen neder en ook buigen zij zich daarvoor. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk ik, die van de beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn, die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen, die een roofvogel roept van het oosten, een man van mijn raad uit verre landen, ja, ik heb het gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijve van hart, gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn heerlijkheid.
Het is de derde keer, gemeente, dat in korte tijd uit het boekje Jesaja wordt gepreekt. Kort geleden de eerste keer uit Jesaja 54 vers 10. Toen ging het over Gods onveranderlijke liefde. Afgelopen zondagavond Jesaja 64 vers 8 over de grote pottenbakker. En op deze dankdagavond, en beschouw deze drie preken daarom ook maar als een drieluik, want ze liggen in elkaars verlengde, uit Jesaja 46 vers 4. Het hoofdstuk dat we gelezen hebben, vers 4... Uit Gods woord en onze tekst, tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal ik uw lieden dragen. Ik heb het gedaan, ik zal u opnemen, ik zal dragen en redden. Tot zover. Jesaja 46 vers 4 wordt verkondigd onder een vraag, namelijk dragen of gedragen worden. Dragen of gedragen worden. En het zijn ook drie vragen vanavond. Wie draagt u? Hoe? Draagt God u? En waar brengt God u? Wie draagt u? Hoe draagt God u? En waar brengt God u? Volgens mij is het maar één iemand in heel de Bijbel die, toen hij door de Heere geroepen werd om het woord te verkondigen, wist dat zijn prediking niet tot eeuwige zegen zou zijn. En dat is Jesaja. God roept hem, het wordt beschreven aan het begin van dit Bijbelboek in hoofdstuk 6. En in die roeping met hem maakt de Heer ook duidelijk wat hij kan verwachten. Hij moet het woord van God verkondigen, dat is wel duidelijk. En Jesaja is daar uiteindelijk ook toe bereid, hij wordt daarvoor ingewonnen. Als die engel komt en zijn lippen aanroert met vurige kolen van het altaar. En Jesaja dus ook vervolgens bereid is om door de Heere uitgezonden te worden onder Israël, om Gods woord te verkondigen, Maar de Heere zegt meteen tegen Jesaja dat zijn prediking een heel aangrijpende uitwerking zal hebben. Het zal meewerken aan het verhardingsproces van Israël, dat op dat moment al plaatsvindt en dat door de prediking van Jesaja in een sneltreinvaart zich zal voltrekken. Het lijkt me heel aangrijpend, gemeente. Wij, predikanten, vanavond in uw midden zijn, weten niet wat dat is. Om van tevoren te weten, voordat je gaat preken, dat je prediking geen eeuwige zegen zal uitwerken, maar wel een eeuwige rampzaligheid. De Heere zegt er tegen Jesaja, ze zullen je horen, maar hun oren toestoppen. De uitwerking van mijn woord door jou gebracht is dat hun hart verstijft, verhard wordt. De moed zou je toch in je schoenen zinken. Nou, zo leren we Jesaja ook kennen. Als u het Bijbelboek Jesaja leest, lees dan ook eens tussen de regels door. Ik stip het vanavond aan het begin van de preek maar even aan. En let ook op de persoon die het woord moet brengen. De man worstelt met God, met zichzelf en met het ongeloof dat hij ontmoet. En meer dan eens neemt hij ontslag bij de Heere. Maar grijpt God hem weer in zijn nekvel, mag ik het u zo zeggen vanavond, en zet hem weer op zijn post. Hij moet doorgaan, de prediken van het woord. Waarom doet God dit? Om het volk alle verontschuldigingen te ontnemen. Dat als ze straks in het gericht worden gebracht, ook helemaal niets hebben waarop ze kunnen terugvallen dan hun eigen schuld. En zich dus ook hopelijk schuldig gaan weten voor God. Laten we ook maar heel voorzichtig zijn, gemeente, met deze kant van de prediking. Het is aan God wat de uitwerking van het woord zal zijn. Dat hoeven wij niet te bepalen, dat hoeven we ook niet te noemen. Meer dan eens kunnen we als mensen, ook als predikanten, vergissen in elkaar. En ik hoop dat u me verstaat vanavond. Een dominee is ook wel eens teleurgesteld in zichzelf, maar niet in zijn God. Dat is Jesaja uiteindelijk ook niet. En vooral vanaf hoofdstuk 40 zien we dat de prediking van Jesaja op een andere toon komt. Het lijkt wel of deze man loskomt van zijn concrete dagelijkse omstandigheden. Verwaardigd door de Heilige Geest krijgt hij een profetisch vergezicht voor ogen. En schetst de Heer hoe hij door dat donkere oordeel dat Israël staat te wachten, uiteindelijk het volk ook weer in een heerlijke staat zal herstellen. En verschillende van deze beloften aan het einde van het Bijbelboek Jesaja liggen nog open. Die wachten nog op vervulling en er zal ook een heerlijke tijd aanbreken voor het Joodse volk. God heeft dit volk nooit verlaten en zal het ook nooit laten vallen. Het wordt gedragen in zijn handen en gekoesterd door zijn hart. Wanneer we Jesaja ontmoeten in hoofdstuk 46, dan maakt deze Jesaja een vergelijking. Dat ziet u in de eerste versen. Hij vergelijkt de Heere met de afgoden van de aartsvijanden, de grootmachten van die dagen, Bel en Nebo. Dat waren de hoofdgoden van Babel. Mensen in die tijd stelden de godenwereld voor als een familie. En Bel en Nebo waren de belangrijkste hoofdgoden en daaronder, mag ik het eens zo zeggen, als een soort familie hingen allerlei andere goden, broers en zussen van elkaar, daaronder neefjes en nichtjes. En elke god en godin, ze waren allemaal één grote familie, woonde op een van de godenbergen waar deze goden werden aanbeden. Al deze verschillende goden hadden zo hun eigen taak. Als Jesaja dan die twee belangrijkste namen noemt in vers 1, dan bedoelt hij de hele familie daarachter. Die plaatst hij aan de ene kant. En aan de andere kant plaatst hij maar één iemand. En dat is de Heere. Eén tegenover velen. Hij schetst in korte bewoordingen wat we kunnen verwachten van de afgoden van die dagen en ook van de afgoden van die tijd. Zolang er niets gebeurt, staan ze op hun plaats, verroeren ze geen vin, kun je tegen hun praten, kun je de offers voorbrengen, gaat het gewone leven door. Maar op het moment dat de nood aan de man is, en dat zal in Babel op enig moment ook aanbreken, als de stad wordt belegerd en ingenomen, dan blijkt het dat de goden de mensen in de steek hebben gelaten. Dan moet je ze oppakken, op je ezeltje laden, als je op de vlucht slaat meenemen, het hoognodige neem je dan natuurlijk mee, eten en drinken. Maar wanneer je deze goden dient, neem je ze ook mee in je koffertje. En het is alsof de Heere die hele zielige vertoning in een paar woorden neerzet. Daar ga je dan. Met je God. Je laat hem op een dier. Je stopt het in een tas. En je neemt het mee onder je arm. Dat zijn nou de goden waarop jij vertrouwt. En met die vergelijking spreekt de Heere door Jesaja ook het volk aan. Want wanneer Jesaja dit woord verkondigt, leeft het in grootte, in de breedte van de samenleving van zijn tijd ook, die afgodsdienst. Jesaja wil als het ware via Babel zijn eigen volksgenoten aanspreken. En tegen hun zeggen, als zo meteen deze mensen komen, waarvan God nu al zegt in de toekomst, zullen blijken dat ze niets aan hun goden hebben, en die straks jullie poorten zullen rammen, de muren zullen afbreken, de stad zullen innemen, en jij dus op de vlucht moet slaan, met jouw afgodsbeeldje in je koffertje, of met je godin op je rug of op je ezel, dan ben je eigenlijk net zo zielig als de mensen in Babel. Hoe maakt God dat verschil tussen de vele goden aan de ene kant en hij alleen aan de andere kant? Dat doet de Heere maar door één woord in het eigenlijk dit hele hoofdstuk, en dat is het woord dragen. Het is als het ware een rode draad door Jesaja 46. De afgoden moet je dragen. De God van Israël wil jou dragen. Dragen of gedragen worden. Het is niet toevallig, gemeente, dat Jesaja voor dit woord kiest. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met zijn Bijbeltje. Ik heb het al meer dan eens tegen u gezegd, een profeet is een dienaar van het woord. En om zijn boodschap te kunnen verstaan, moet je ook thuis zijn in de Bijbel van de profeten, en dat zijn de boeken van Mozes. Dat geldt ook voor dit hoofdstuk. Het is niet willekeurig dat Jesaja hierin steekt om de God van Israël aan de ene kant en de vele goden aan de andere kant te vergelijken, aan de hand van het ene woord dragen. Word je gedragen door de Heere, of moet jij je goden dragen? Dat is een belangrijk woord dat hij uit zijn Bijbeltje neemt. Een woord dat ook samenvalt met het ontstaan van de geschiedenis van Israël, met het ontstaan van het volk Israël. Het komt uit het lied van Mozes. Mozes die vlak voordat hij het volk, dat wilde hij tenminste, binnenbrengt in het beloofde land Kanaan, van de Heere de opdracht krijgt om afscheid te nemen van het volk. En voordat de Heer hem wegneemt en God hem begraaft op een plaats waar niemand van weet, beklimt Mozes een hoge helling en kijkt vanuit de hoogte op het volk neer. Dat zijn de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Deuteronomium. En al zingend en profeteren door de geest van de profetie, kijkt hij met allerlei beelden terug op de geschiedenis van Israël. En als hij begint bij het ontstaan van het volk, dan komt dan heel snel het woord dragen voor in het lied van Mozes. God heeft dat volk opgezocht in Egypte. Het was het geringste volk, het meest verachte volk. En de Heere wist van tevoren ook het meest eigenwijze volk. Menselijke wijs gesproken heeft de Heere dus zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Om zijn naam, zijn eer en zijn werk aan dit volk te verbinden. En we zeggen dat vanavond niet gemeend om boven het Joodse volk te staan. Wie een klein beetje zichzelf kent, heeft ook genoeg aan zichzelf. We mogen het wel vanavond omdraaien en we zullen dat nog een paar keer doen. Als God nou het meest moeilijke volk uitkiest om te laten zien wie hij is, zou dat u ook niet wat te zeggen hebben? En mij te zeggen hebben? Als we misschien vanavond al luisteren, moeten zeggen, het is dat de Bijbel eerder geschreven was. En dat er daarom staat van dit volk, een hardnekkig volk. Maar als het in onze tijd geschreven zou worden, dan had de Bijbelschrijver misschien moeten zeggen ik. En vult u dan maar uw naam in. En ik mijn naam. Ik ben de meest hardnekkige persoon in deze wereld. Het zij ons tot troost, gemeente. Dat God het met eerbied gesproken zichzelf zo moeilijk maakt om te laten zien dat hij met alle slag van mensen kan omgaan. Jesaja gebruikt in dat lied bijvoorbeeld, en ik denk dat de meesten dat ook wel zullen herkennen, dat beeld van die adelaar. Die haar jongen draagt, zo zegt Mozes in zijn lied. Hij droeg hen als van ouds, vanuit de dagen van weleer. En zo heeft de Heere zijn volk gedragen. Tot op de dag van vandaag wil Jesaja als het ware zeggen. Dat doet hij in dit hoofdstuk allereerst om het volk tot ootmoed, tot schaamte te brengen. Je hoort het als het ware tussen de regels doorklinken. Kijk eens wat de Heere gedaan heeft. Is hij het nu waard dat jij je afgodsbeeldje gaat dragen en daarmee tegen God zegt, u hoeft mij niet meer te dragen? Nu kom ik toch even bij u, gemeente, voordat ik verder ga met de tekst. Het is vandaag dankdag. Mag ik maar gewoon met de deur in huis vallen door aan u en aan mezelf te vragen, als we terugkijken op het achterliggende seizoen. Werd je gedragen? Of moest je alles zelf dragen? Als we zo om in ons heen kijken, gemeente, naar de mensen om ons heen, en ook maar eens even buiten dit kerkgebouw kijken, dan hebben we allemaal een last te dragen. En je hoeft niet oud te zijn om een zware last te dragen. In de gemeente zijn ook kleine kinderen die een grote last, en naar de mens gesproken veel te grote last, hebben te dragen. Maar ook jonge mensen. Het gaat me vaak aan mijn hart. Die soms al beschadigd zijn voor de rest van het leven. Wat een last. Jongvolwassenen. Die grote zorgen hebben. Stil verdriet. Een kruis dat je alleen draagt. Soms een kruis waarvan je uit schaamte of om jezelf te beveiligen niet kan praten met een ander. We zien het ook in deze dagen om ons heen, gemeente. Wat het soms kan doen met iemand als de last te zwaar wordt. En als iemand in zijn wanhoop iets doet wat hij niet meer terug kan dragen. Wat een lasten. Maar mag ik vanavond, en er is ook alle reden toe om deze dankdag, ook even terugkijken met u in het licht van het woord. Waren er ook momenten dat je mocht zeggen, hoe zwaar die last ook is, voor God bleek het draagbaar te zijn. En daarmee bedoel ik niet dat de Heere die last van je afnam. Dat kan. Die zijn er ook in het midden van de gemeente. Voor wie het vandaag op een hele bijzondere reden dankdag is. Als je terugkijkt op die achterliggende periode. En u weet met mij waar ik op doel. Wat heeft de Heere soms op een bijzondere wijze grote en zware lasten willen wegnemen. Hij droeg. En hij verlichtte de last voor u. Maar is het niet nog groter, gemeente, als we terugkijken op de achterliggende maanden, misschien in stilte tegenover de Heere mogen zeggen, u nam de last niet weg. En toch ben ik dankbaar, want u droeg de last met mij. En de last was zwaar, maar ik was soms lastig. Begrijpt u wat ik bedoel? lastig. Wat kan het ons klein maken, gemeente? Dat God dan blijft dragen. De woorden die Jesaja spreekt, en dan maken we stap naar het tweede punt. De woorden die Jesaja spreekt zijn niet in de eerste plaats gericht tot de enkelingen in Jesaja's dagen die de Heere nog maar vrezen. Die waren er in de tijd van Jesaja, al waren ze er niet veel, maar ze waren er. Nee, als de profeet spreekt, dan richt hij het woord tot heel het volk, tot heel Israël, tot de meest goddeloze man of vrouw in zijn dagen, tot de mensen die niet zitten te wachten op de prediking van Jesaja. Hij spreekt ze ook rechtstreeks aan. En hij weet ook met wie hij van doen heeft. Kijk maar mee, vers 3, hoort naar mij. En dan zegt hij niet, o volk van God, kinderen des Heren. Maar dan zegt hij, o huis van Jacob. En iets verderop, aan het einde van de hoofd van dit hoofdstuk, vers 12, komen die woorden terug. Hoort naar mij. Niet verbrokenen van hart, ootmoedigen van hart, maar stijven van hart. Gij die ver van de gerechtigheid zijt, u die ver van God vandaan leeft. Hij richt het woord dus tot iedereen. En er is ook alle reden toe om dat te doen, toen en ook nu. Want al heb jij misschien de pretentie, al heb jij misschien het denkbeeld dat jij zelf alles kan dragen. Buiten God kan leven. Dan nog blijft staan dat alles wat je hebt genade is en gekocht is door het bloed van de ander. Dat alle goedheid, alle zorg, alles wat we hebben, denken te hebben, uiteindelijk betaald en gekocht op Golgotha is. Heel het leven is toch één grote gave. Geschonken van God. En het blijft van hem. Nou, vanuit die lijn, vanuit de schrift, spreekt Jesaja het hele volk aan. En hij gaat trouwens, en nu maken we de stap naar het tweede punt, hij gaat trouwens ook met het volk even na hoe de Heer heeft gedragen. Kijkt u maar even met me mee. Vanaf vers 3 en 4 lees ik het nu. Er staat, gij die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. Let u op, de beelden vloeien als het ware hier in elkaar over. Allereerst wil Jesaja tegen het hele volk zeggen, vanaf het prille begin van het ontstaan, vanaf de moederschoot. En u voelt met mij aan, dat bedoelt Jesaja natuurlijk niet letterlijk. Maar hij vergelijkt het ontstaan van Israël in Egypte, waar het nog een slavenvolk was en door de Heere uitgered werd. Hij vergelijkt het ontstaan van het volk, zoals de Bijbel dat wel eens vaker doet, met de geboorte van een volk. Jesaja begint helemaal aan het begin. En dat doet hij niet zonder reden. In de eerste plaats om duidelijk te maken dat de Heere vanaf het prille begin tot op de dag van vandaag voor heel het volk er is en er was geweest. Gedragen vanaf het allereerste begin. Daarom uitgered uit Egypte. Gedragen door de Schelzee. Gedragen door de woestijn. Gedragen in het beloofde land Kanaan. Gedragen de eeuwen door. En ik haast me te zeggen, ver dragen tot op de dag van vandaag. En dat kan u ook van uw leven gezegd worden. Vanaf de moederschoot tot op de dag van vandaag. Misschien ben je nog maar 16. Halverwege de 20. Sta je in de kracht van je leven. Hoef je niet meer te werken vanwege je leeftijd. Of zit je thuis mee te luisteren vanwege je leeftijd omdat je vanavond niet naar de kerk kan. Een kijkje terug op het leven. Gedragen. En verdragen. God verdroeg het tot op de dag van vandaag dat u hem niet erkent voor het feit dat hij u droeg. God verdroeg uw ondankbaarheid. God verdroeg uw rechthebbendheid. God verdroeg uw geesteloosheid. God verdroeg de houding dat het gewoon is dat we dit leven hebben zoals we het hebben. Moet dat ons vanavond op deze dankdag niet verbreken, gemeente? Vanaf de moederschoot. Gedraag. Overzie je leven eens. Bij al die momenten. Gedraag. En let u ook even op de beelden die de profeet gebruikt. Ik wees daar net al indirect op. Het zijn de beelden van een moeder. En als de Heere zich vergelijkt met een moeder, dan doet de Heere dat in de eerste plaats om zijn genegenheid uit te drukken. Zoals alleen maar een moeder haar kind kan dragen. Nou, er zijn vanavond nogal wat moeders in de gemeente, ook aanwezig. Ik denk niet dat u uw kind zo draagt als het gevallen is. Je pakt het op en je houdt het zo van je af, toch? En dan draag je het zo naar bed of zet je het in de stoel. Nee, als je je kindje oppakt, dan druk je het tegen je aan. Met zijn gezicht naar achteren. Zo draag je toch. Armen om hem heen, om haar heen. Nu zegt de Heer met deze beelden. Zo heb ik gedragen. En zo draag ik nog steeds. Met mijn hart. Met het hart van een moeder, waarvan Jesaja ergens anders zegt, al vergeet die moeder haar kind. God vergeet geen van zijn kinderen. Maar hij draagt ze vanaf het prille begin tot aan het einde van het leven toe. En vanuit Jesaja 46 mag ik het vanavond ook breder trekken. Tot op de dag van vandaag heeft de Heere u ook zo gedragen. Want achter Gods zorg schuilt Gods liefde. Ook al erkent u het niet. Dat doet aan die liefde van de Heere vanavond niets af. En hebben we dan trouwens ook niet meteen een antwoord op de vraag waar u misschien mee worstelt. Waarom gaat mijn leven zo? En waarom heb ik voor mijn gevoel geen grip op het leven? En waarom gaat het altijd anders dan dat ik had uitgestippeld? En waarom gaat de Heer op dat kruispunt juist een richting op die ik niet zag, daar begint het dan al mee, die ik ook nooit zou kiezen en die voor mijn gevoel me soms verder van huis brengt en die dichter bij God. Nu zegt de Heere vanavond tegen u, ik draag u als een moeder. En een moeder draagt haar kind altijd achterstevoren, gemeente. Niet met het gezicht vooruit, maar met het gezicht naar achter. Het enige wat God van u vraagt, is terugkijken op de weg die hij tot nu toe met u ging. En vanavond stel ik de vraag, maar van rechtstreeks op u af. Heeft het u onderweg nou aan iets ontbroken? Juist die weg die u anders ging. Die nooit in uw gedachten zou zijn opgekomen. waarvan je misschien moet zeggen, het was wel het laatste waaraan ik dacht. En als ik van tevoren had geweten dat het zo zou gaan, dan had ik met alles wat er in me was me daartegen verzet. Of misschien doet u dat op dit moment wel. Veel belangrijker is, gemeente, hoe God draagt. Hij draagt als een moeder haar kind. Met liefde. En dat niet alleen, kijkt u even met me mee naar de tekst, vers 3 en 4, daar staat die van mij gedragen zijt van de buik af, opgenomen van de baarmoeder af. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Let u er even op wat er niet staat. Tot de ouderdom toe gaat het met u hetzelfde. Dat staat er nou net niet. Het enige wat God geeft als garantie voor onderweg het leven door, is dat met alles wat er kan veranderen, hij alleen dezelfde blijft. In zijn kracht om te dragen. Let u even op mijn armen. In zijn zorg om te verdragen. Te beschermen. In zijn liefde om u te willen blijven dragen. Ik denk niet dat ik de enige vader ben in ons midden die wel eens een kind moest dragen. Dat tegenspartelt. Dan is zo'n kleintje verschrikkelijk boos. En dan wil het zich loswringen. En de enige beweging die u en ik dan maken is om het nog dichter tegen je hart aan te drukken. Om te voorkomen dat het zich loswringt. Maar ook om te laten voelen dat je het goede met hem of haar voor hebt. Nou zegt de Heer, zo wil ik dragen. En zo heb ik gedragen. Kijk eens terug op de achterliggende periode. Die momenten dat u het niet eens was met God. De Heer gaf geen verantwoording voor de wijze waarop hij droeg. En de weg die hij insloeg. Maar mag ik vanavond het niet eens aan u vragen. Waren in die momenten en in die periode soms ook niet van die bewegingen dat God u als het ware dichter tegen zijn hart aandrukt om u te beschermen tegen uzelf? En als de Heere deze beelden gebruikt vanaf de baarmoeder tot en met de ouderdom, dan wil de Heere als het ware zeggen, heel het leven wil, kan en zal ik dragen. Alle levensomstandigheden en alle situaties die je onderweg in het leven kan bedenken, bij alles wat er zich plotseling kan wisselen of opeens kan voordoen, ben en blijf ik dezelfde. Nou, gemeente Jesaja mocht dat zeggen in zijn tijd, ongeveer in de 6e eeuw voor Christus. Wij mogen dat vanavond horen aan het begin van de 21e eeuw. En ik zeg het maar heel nuchter tegen u. Dat betekent dat de Heere onderweg door het leven al 6000 jaar ervaring heeft opgebouwd met mensen. 6000 jaar op zijn minst. Kijk, daar past dus makkelijk uw kleine leventje in. Wat is nou 20, 30, 40, 70 jaar op 6000 jaar? En wat is 6000 jaar in de handen van God, die van eeuwigheid tot in eeuwigheid dezelfde blijft. Mag ik even, gemeente, die toon uitluisteren vanavond met u hier in Jesaja 46 vers 3 en 4. Het is alsof de Heere vanavond door die uitdrukking duidelijk wil maken. Je stelt uiteindelijk helemaal niet zo heel erg veel voor. Mijn handen dragen de tijden. En jij denkt dat het uit de hand loopt? Kijk eens terug. Ik droeg. Ik droeg niet alleen al die tijd. En al die verschillende situaties. Ik droeg ook allemaal verschillende soorten mensen. Mag ik zo eens wat opnoemen, gemeente? Ik droeg Henoch. Dat was misschien wel een van de makkelijkste mensen om te dragen. Want die wandelde met mij. Maar ik droeg ook een Manasse. Dat is waarschijnlijk de moordenaar van Jesaja. En ik droeg hem uiteindelijk in een kerker. En verbrak hem onder mijn hand. Droeg hem terug naar Jeruzalem. En wat kwam hij heel anders binnen dan dat hij Jeruzalem was uitgegaan. Toen hij vertrok, was het iemand die zelf wilde dragen. Toen hij terugkwam, werd hij gedragen. Ik droeg een wispelturige David. Die terugdeinsde voor een leugen en voor een moord. Ik droeg een zachtmoedige Mozes. Ik droeg Abadja. Die mocht zeggen vanaf de kinderjaren, vrees ik de Heere. Ik droeg de moordenaar aan het kruis. Die op de rand van de eeuwigheid in mijn armen mocht zeggen, Heere, gedenk aan mij. Wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zal zijn. En zo kan ik vanavond wel even verder gaan, gemeente, maar de tijd verhindert mij. Zou er in de armen van de Heere nog geen plaats zijn voor u? Misschien moet je voor jezelf wel zeggen, ik ben niet de makkelijkste. En sta je ook nog eens een keer zo bekend in je omgeving. Nou, waar mensen tegenaan lopen, daar weet God raad mee. Misschien heb je voor jezelf de hoop al opgegeven. Dat je hoogmoedige hart ooit door God wordt vernederd in zijn liefde. Kijk eens in de handen van de Heere. Daar ligt ook een Manasse. Misschien ben jij degene die zo vaak struikelt over je eigen benen, ook al mag je de Heere vrezen. Maar elke keer weer opnieuw ga je op je gezicht. Moet je tegen de Heere belijden, Heere, wat heb ik toch ook een grote mond. Als het gaat om mezelf, wat denk en spreek ik klein van u. Kijk eens in de handen van de Heere. Daar ligt een Petrus. God wist raad met hem. Liet hem soms vallen. Zodat de Heere opnieuw tegen Petrus kon zeggen, ik zal u opnemen. Ik zal dragen. Ik zal redden. Ziet u dat vanavond, gemeente? Dat in de handen van deze Heere plaats is voor alle soorten van mensen. Dus ook voor u. En voelt u het vanavond niet aan vanuit de tekst? Hoe ontzettend zielig, eenzaam en ellendig je bent. Als je buiten deze handen wilt blijven leven. Dan zeg ik niet alleen tegen u, die last is veel te zwaar om alleen te dragen. Ik zeg ook niet alleen tegen u, je doet God tekort in wie hij is. Maar ik wil u vooral erop wijzen dat je de Heere in zijn liefde versmaadt. Want hij wil zo graag zo voor u zijn, zoals een moeder is voor haar kind. Dat de Heere dat graag wilde, benadrukt hij voortdurend ook in het hoofdstuk. Laten we maar even kijken, gemeente. Dan maken we de stap naar het derde punt en dat is heel kort vanavond, ook vanwege de tekst. Dat doet de Heer ook op een bijzondere wijze in dit hoofdstuk. Ik heb u al meer dan eens verteld dat Bijbellezen niet alleen woorden spellen is. En dat we soms ook moeten opletten op wat er niet staat. Om wel te begrijpen wat God wil zeggen. Soms zonder woorden. Maar er zijn ook van die momenten dat je de woorden moet tellen. En dat geldt ook hier in vers 4. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat tot de ouderdom toe en telt u even met me mee. Zal ik. Dat is 1. Dezelfde zijn. Tot de grijsheid toe zal ik. Dat is 2. U die de draag. Ik. Dat is 3. Het staat in het Hebreeuws ook zeer sterk. Sterker kan het niet. Heb het gedaan. Ik zal u opnemen. En ik zal dragen. Kijkt u even naar mijn hand. 5 keer ik. Dat is nou precies een hand. Ik zal dragen. Wat een beschamende les vanavond op deze dankdagavond, vindt u niet? Wat hebben u en ik die momenten niet gehad in de achterliggende maanden? Dat je soms met je, zo zeggen we dat dan toch, met je handen in het haar zit. En dat je soms aan het rekenen bent. Hoe moet het nou? Dat je soms ook moedeloos kijkt naar je eigen handjes. En moet zeggen, ik kan het niet meer aan. De les op deze avond is tot 5 tellen. Ik zal dragen. Nou, gemeente, als we dan de hand van de Heer hier letterlijk in dit vers zien oprijzen. Is er dan ook geen reden om vanavond tegenover onze tekortkomingen God alle dank toe te brengen. Niet alleen voor wat die hand gaf. Ook nog niet eens alleen voor wat die hand nam. Ook niet voor wat die hand weghield. Zorg. Maar met alles wat er veranderd was, was die hand daar altijd. Ik ben dezelfde. Ik zal dragen. Een huis van Jacob. Stijve van hart, hardnekkige mens, kunt u het nog op vanavond, gemeente? Ik bijna niet meer. Ik zal dragen. Dat deed de Heer niet alleen vanaf het begin van de moederschoot tot op de dag van vandaag. En wat heeft hij onderweg niet alleen veel verdragen, maar wat droeg hij in zijn onveranderlijke liefde, u en mij. Zonder zich daarvoor te verantwoorden. Waarom heeft de Heer ons gedragen? Laten we die vraag op dankdag ook maar eens gaan stellen. Waarom droeg de Heer ons tot op de dag van vandaag in al die verschillende situaties? Wel, zegt de Heer, omdat ik dat wil. Ik bewijs dat ik het kan. Dat heb ik ook bewezen. Kijk maar terug op je leven. Ik bewijs dat ik dat wil. Kijk maar even naar je eigen hart vanavond. En als je dan een blik naar binnen slaat, gemeente, en houdt u het bij uzelf en ik bij mijzelf, dan verdwijnt toch alle vanzelfsprekendheid op deze dankdagavond, dat God zegt tegen ons, terugkijkend op het achterliggende jaar, ik heb gedragen. Terwijl jij dat misschien niet eens wilde. Niet eens door had. Mij daarvoor niet eens gedankt hebt. Maar ik ben nog steeds dezelfde. En ik zal redden. Ik maak er een stap naar het derde punt. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, ik heb het gedaan, vers 4. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen. En ik zal redden. Die woorden redden staan tegenover de afgoden van Babel. Wat in ieder geval wel duidelijk wordt, als je zo'n afgodsbeeldje op moet nemen en moet gaan dragen, dat je het van die kant niet meer hoeft te verwachten. Die kunnen je niet redden, zo zegt Jesaja tegen Jeruzalem en de inwoners al daar. Stop daar dan ook mee, zo wil hij als het ware zeggen, de Heer is nog steeds dezelfde. Ik zal u opnemen, ik zal dragen en ik wil redden. Ook bij het naderen van die onheilspellende onweersbui van Gods gericht en oordeel dat zo losbarst boven Jeruzalem. Ben en blijf ik nog steeds dezelfde. Ik wil dragen, ook door dat gericht, om te redden. Ja, dat is wel wat de Heere vanavond ook u en mij voorhoudt. Gods dragende hand is genade. En genade, gemeente, is nooit goedkoop. Waarom niet wel allereerst verplicht genade ons om God te erkennen voor wie hij was. En wie dat niet doet, komt erachter dat genade niet goedkoop is geweest. Die door de Heere gedragen is door het leven. En ik zeg het nogmaals met nadruk, gemeente, dit geldt in de eerste plaats voor heel het volk. Of ze het nu erkennen of niet, hoe ze met het leven dat God hun geeft omgaan of niet. De Heere zegt het tot heel het volk, ik heb u gedragen. Maar mag ik dan op deze dankdagavond ook even de lijn met u en mij doortrekken? Als we nou vanavond tegen elkaar mogen zeggen, allemaal in die hand gedragen. Dan moeten we toch niet aan denken dat er iemand onder ons is die aan het einde van het leven. Ja, wanneer is dat eigenlijk, hè? Het einde van je leven. Als ik dat zeg, ik ben vanavond maar heel eerlijk, gemeente. Dan zeg ik dat vaak met de gedachte, nou ja, dat duurt nog wel even. Hè. Ik ben nu 44, dus nou 30, 40 jaar. Toch? Ik denk niet dat ik de enige me nu zo denk. Dan was dat ook niet de verbijstering toen we gisteravond de krant opensloegen. Je ziet dan zo drie advertenties achter elkaar. Van jonge mens, jonge moeders. Dat is het leven. Dat is uw leven. Dat is mijn leven. En dan sta je misschien, terwijl je 32 bent, al bijna aan het einde van je leven. En als God dan zegt, ik heb je gedragen. Vanaf de moederschoot. Gedragen naar het doopvond. Gedragen op de gebeden van je vader en moeder. Gedragen door het leven. En van jouw kant staat er niets tegenover. Dan alleen maar ondankbaarheid. Begrijpt u nou mijn opmerking dat genade zich dan ook heel duur laat betalen? En als de Heere zegt, ik zal dragen en redden, dan staat er niet en dus redden. Alsof die dragende hand dus ook de garantie is dat het wel goed komt. Dan bedoelt de Heere met die laatste woorden in ons vers, met die bedoeling draag ik, om u te redden. Dat is nou het doel waarmee ik u opgenomen heb, gedragen heb van de baarmoeder af, het leven door, om u te redden. Dan draai ik het vanavond ook maar even om, gemeente, en dan is genade ook in een ander opzicht niet goedkoop. En dan kan het toch niet anders dan dat we vanuit Jesaja 46 ook de lijn moeten doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dat we de woorden van deze belofte die hier klinken, 5 keer ik zal dragen en redden, ook mogen omdraaien in het licht van hem die vanaf de moederschoot niet meer werd gedragen. Die het leven zelf moest dragen. Die de schuld van ons leven op zich moest nemen en moest dragen. En die in die dragende houding, en u begrijpt dat ik het heb over de grote Zoon van God, de Heere Jezus Christus, dezelfde bleef. Geen tegenspraak, geen opstand, geen gemor. Maar wat hij beleed in de stille raad des vredes, zie ik kom om uw wil te doen, heeft hij uitgeleefd vanaf de moederschoot tot het kruis. Hij bleef daarin dezelfde om te redden. Om zondaar te behouden. De plaats te kopen die hij heeft achtergelaten in de handen van. van zijn vader. Om de trouw van zijn vader te belijden onder de mens. Om de liefde van deze vader te verkondigen in woord, wonder, daad, lijden en sterf. Om uit te leggen wat redden is door het kruis te dragen. Schande en de smaad te verachten. En buiten de legerplaats in de Godverlatenheid alles alleen te dragen. Nee, dan is genade niet goedkoop. Maar wel verworven. Wel betaald. En ik hoop dat u wat dat betreft vandaag ook dankdag mag vieren. Dat we niet alleen mogen zien op Gods zorg en trouw in het dagelijks leven. De Heer heeft ons allemaal gedragen. Dat mogen we op deze dankdag zeggen. Anders doen we God tekort in wie hij voor een ieder van ons wilde zijn. Maar Gods kerk mag vanavond nog een stap verder gaan. Ik weet ook wie die prijs betaald heeft. Dat is de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dat heeft God nu onderweg door het leven laten zien. Zijn hand bracht mij bij zijn hart. En toen brak het toch of niet? Toen veranderde dat gespartel. Dat gestribbel, dat tegenvechten, dat gemor, die opstand en die hoogmoed. In een gebroken hart, een verslagen geest, van een eigenwijs kind, een snikkend kind, dat door de hand van de vader gedrukt werd aan het hart van de vader. En mocht horen wat hij bedoelde. Met de woorden, ik heb u opgenomen, ik draag u en ik red u. Wanneer? Dat is aan de Vader. Hoe? Dat is aan de Vader. Op wat voor wijze? Dat is aan de Vader. Het enige wat hij vanavond vraagt. Om liggend in zijn handen. Hem te erkennen voor wie hij is. Ik ben dezelfde. Amen.